Goedemiddag, ik ben Peter van Oudheusden. De brandweer is in Os nog altijd bezig met het nablussen van de brand in een distributiecentrum. De brand brak vrijdagochtend al uit, maar was gisteren pas onder controle. 5 geëvacueerde omwonenden konden vannacht nog niet thuis slapen. Of ze vandaag terug mogen is nog niet bekend. De politie Amsterdam onderzoekt de vondst van een dode vrouw gisteren in een huis in het centrum. Omdat er verdachte omstandigheden zijn, gaat de politie ervan uit dat ze door een misdrijf om het leven is gekomen. Om erachter te komen wat er precies is gebeurd, wil de politie getuigen spreken en beelden hebben. In Wageningen wordt de bevrijding van Nederland herdacht. De Duitse capitulatie werd daar in Hotel de Wereld getekend. Bij de plechtigheid zijn minister Ollongren en 16 Britse, Canadese en Nederlandse veteranen. Ze kunnen ons lessen leren over verleden, heden en toekomst, zei de voorzitter van het herdenkingscomité. En ambassadeurs van de vrijheid, Claude en Fleming, zijn blij dat ze de vrijheid kunnen vieren op alle bevrijdingsfestivals. Het is een voorrecht, zeggen ze. Door geldgebrek was het bij sommige festivals nog maar de vraag of ze door konden gaan. Samen met ambassadeurs Son Mieux en Dende doen ze met helikopters alle 14 festivals aan. Het weer dan, van Weer Online. In het noorden verdwijnen de buien. En daar gaat net als in het midden en zuiden de zon schijnen. Middagtemperatuur van noord naar zuid 14 tot 18 graden. In de loop van de avond kans op een enkele bui. En tot zover het ANP-nieuws.
Mam, mama, ik moet plassen.
We zijn bijna bij Willemse Toiletten. Daar kun je veilig naar een schoon toilet en je handen wassen.
Willemse Toiletten, het openbaar toilet in de binnenstad van Enschede. Voor een hygiënisch en plezierig bezoek vindt u in de klanderij. Lever na uw toiletbezoek de waardebon in bij een van de deelnemende winkeliers. Scan de QR-code of kijk op willemsentoiletten.nl.
Hartelijk welkom bij het programma Kwartetten op deze bevrijdingsdag 5 mei 2024. De gasten vandaag hier in de studio zijn Jan Vies, een oud raadslid, Frank Peters, raadslid Pro Hengelo en Richard Daniluk. En hij moet straks zelf maar even vertellen wat hij allemaal doet en is. De techniek doet vandaag Peter Jan Schoonen en de gespreksleider Eddie Pardijs. Allemaal hartelijk welkom. Erg fijn dat jullie er zijn op deze 5 mei. En dan wil ik eigenlijk even een voorstelrondje doen. Dan begin ik even bij Frank.
Ja, ik ben Frank Peters, woonachtig in Hengelo al mijn hele leven. En ik ben al 10 jaar raadslid voor Pro Hengelo, lokale partij.
Dan gaan we even naar Jan Vies.
Ja, ik ben Jan Vies. Ik woon sinds 1970 in Hengelo. Heb bij Axo Nobel gewerkt en heb diverse activiteiten, want het is natuurlijk al een hele 50 jaar zit ik hier al, meegemaakt. Ik ben onder andere raadslid geweest en zit in op dit moment, de enige actieve functie die ik op dit moment nog heb, is voorzitter van de Kringloop Hengelo.
En dan gaan we naar Richard.
Nou ja, mijn naam is Richard Daniluk. Ik ben ook geboren in Hengelo. En 2 zoons. Ik heb altijd gewerkt. Ik ben begonnen toen bij Hollands Signaal, toen naar Holek. Haarzemeer-Holek en later naar Eton. En ik kon, in 63 kon ik eruit. En ik heb 2 zoons en een vriendin. Mijn vrouw is in 98 overleden, helaas toen aan kanker. Maar ik heb een leuke vriendin weer. En we zijn ook al bijna 25 jaar weer bij elkaar. Dus,
En je bent eigenlijk voor het eerst in de uitzending, hè?
Ik ben voor het eerst in de uitzending, ja.
En nou ja, het gaat eigenlijk om het feit van je bent van oorsprong Pool, dacht ik, hè?
Nou, mijn vader was een Pool. Die is met de bevrijding 45 is hij via allerlei omwegen is hij uiteindelijk in Hengelo terechtgekomen. Hij zat bij de eerste Poolse panzerdivisie. Hij is toen, als ik goed heb, 2 weken na D-Day is hij opgeland in Normandië. En via allerlei omwegen is hij dan uiteindelijk in Hengelo terechtgekomen. Maar hij is bijvoorbeeld niet hij was niet bij de bevrijding van Hengelo. Daarom, want die Polen, ja, je hoort er ook heel veel van, maar die hebben best wel heel veel gedaan voor de bevrijding, zeg maar, van Europa. Ja.
Maar hij is vanuit, dus net voor of tijdens de oorlog, is hij vanuit Polen, is hij dus, laten we zeggen, de wereld ingetrokken.
Ja, hij is, zijn vader die zat daar in het verzet en die heeft gezien hoe die man toen vermoord is door de Duitsers. Toen is hij gevlucht, hij was een jaar of 15, 16 denk ik, als ik het goed heb. En via allerlei omwegen is hij uiteindelijk via Italië, is hij in Engeland, Schotland terechtgekomen. Maar er zijn toen heel veel Polen naartoe getrokken en hebben ze toen die eerste Poolse panzerdivisie opgericht. En hij was daar tankcommandant. En zo is hij dus, zeg maar, 14 dagen na D-Day ook in Europa terechtgekomen.
Dus via Frankrijk.
Via Frankrijk is hij dus met opgetrokken naar het noorden.
Ja.
En toen uiteindelijk is hij gedemilitariseerd. Moeilijk woord. Frans morgens.
Maar hij heeft wel gevochten dus.
Ja, zeker gevochten. Ja. Ja,
en dan Frankrijk ook zo naar het noorden, naar Nederland toe.
Ja, uiteindelijk moest hij naar Willemshaven. Daar is toen alles gedemilitariseerd. Binnen Hengelo. Hoe hij in Hengelo terecht is gekomen, dat is mij eigenlijk niet duidelijk. Wat ik wel weet van hem, maar die jongens die konden toen niet terug. Het was zo'n jongetje van 18, 19.
Ja.
Omdat Rusland had Polen bezet. En die jongens die dus met Westen mee aan het gevochten, die werden dus eigenlijk gezien als een soort verraders. Dus die konden ze niet gebruiken.
En als hij werd geconfronteerd met de Koude Oorlog.
Ja,
toen
en als hij terug was gegaan, had hij waarschijnlijk heel veel problemen gehad.
Ja, dus en die gingen door naar Siberië, begreep ik. Die werden gezien, net wat je zegt, eigenlijk als verraders. Potentieel gevaarlijk. En die werden doorgestuurd naar Siberië.
Ja, ze waren super fanatiek. Dat heb ik wel eens gehoord. Maar mijn vader was nooit zo. Hij praatte er eigenlijk nooit zoveel over. Mijn jongste broer, die weet in principe. Want het hele verhaal wat u daarvoor heeft liggen. Dat is ook meer het verhaal van Fabian. We hebben een paar jaar geleden een stichting opgericht. Herinnering Poolse Bevrijders. En er wordt regelmatig wel naar gekeken. We kregen gisteren van. Tijdens de stille tocht hebben we een bloemstuk gekregen van Jos Klasinski. Maar dat kwam dus uit Warschau, van de ambassade. Dus, dat is best wel contact, iedere keer. Ja. Ja.
Maar dan heb ik begrepen, ze hebben wel eens in Goor een herdenking. Hè?
In Goor is een herdenking en daar gaat Jos ook altijd naartoe. En dat is volgens mij een soort bomscherf ergens midden in de stad. Ook een heel mooi monument. In Goor is echt bevrijd door de Polen.
Ja. Ja,
in Hengelo is er nooit een Pool geweest. Ja, later.
Ja, maar het was dan ook niet zo'n hele grote divisie van Polen die hier in Nederland binnenkwam?
Weet ik niet.
Nou, het was redelijk groot. Tilburg, die viert het elk jaar. Want de stad Tilburg is ook door de Polen bevrijd. Die maken er altijd een grote herdenking, wijden ze eraan. Ja.
Daar wonen ook wel heel veel Polen in die tijd. In Hengelo zaten ze ook wel wat hoor. Want ik weet nog dat toen ik nog een kind was. Mijn vader was natuurlijk zwaar katholiek. Gingen we naar de Oude Lucheriskerk. Ik weet niet of jullie dat nog weten. Of waar die gestaan heeft. Aan de Industriestraat.
Die is afgebroken.
Achter een klooster. En dan werd één keer in de maand werd daar een Poolse mis opgedragen. Ook door een Poolse priester. Mm-hmm. En er kwamen al die Polen bij elkaar die in Hengelo woorden. Maar je bent nu 30, 40 jaar verder, dus dat sterft allemaal uit. Dus ik zou zo niet een Pool kennen die nog van toen, van die tijd.
Nou, jij kunt ze naar mijn gevoel altijd wel of vaak aan de naam herkennen.
Ja,
hè?
Het is zeker de naam. Klasinski is allemaal ski op de hele, maar mijn vader,
Dani Luk.
Gisteren kwam ik in in een supermarkt of zo. Ik kwam met een vrouwtje aan de praat. En ik zei, volgens mij kom je uit Polen, nog niet aan je accent te horen. Ja, dat klopt. Ik zei, maar Dani Luk, is dat een Poolse naam? Ja, het is een beetje. Ik zei, maar je spreekt het niet zo uit. Ik zei, maar hoe spreek je het dan uit? Ja, Danieluk.
Ja,
oké, prima. Maar er schijnt ook nog wat Frans bloed te zitten aan mijn vaders kant. Ja. Van 300 jaar geleden, of zoiets. Maar dat weet ik allemaal niet.
Maar nou zijn jullie, ik geloof jouw broer, die zijn met een stichting eigenlijk aan het oprichten. Hè?
Die is al opgericht.
Maar in ieder geval, daar willen jullie meer belangstelling voor.
Ja, maar dat valt nog wel tegen. Omdat je ook natuurlijk wat sponsorgeld probeert binnen te halen. Maar dat, dat lukt nog niet echt.
Wat is dan precies het doel? Wat willen jullie daarmee bereiken?
Nou, we gaan niet uit eten van dat geld. Om een mooi bloemstuk elk jaar. Precies, dat soort dingen.
Bij herdenkingen.
Het gaat allemaal om peanuts. Ja, ja. Dus, nee, dat loopt nog niet heel erg goed, moet ik ook zeggen.
Is er nog te weinig bekendheid?
Ja, die website die bestaat. En we hebben kaartjes laten drukken. Die laten af en toe wel ergens achter, weet je niet. En het loopt nog niet echt.
Ja, omdat je straks zei van... we krijgen toch van de ambassade uit Warschau... Krijgen
ja,
we toch,
is wel contact.
Dus dat is wel belangrijk.
Ja, we worden ook wel eens uitgenodigd, zeg maar, in Den Haag... bij de ambassade. Mm. En de laatste keer dat we in Goor waren... was ook een of andere herdenking. Ik weet niet meer wat voor herdenking er was. Er was ook de Poolse ambassadeur, die was er ook. Toen waren we ook uitgenodigd. Ja, ja. Ik werd ook gevraagd of we wat meer woonden van vroeger en de foto's. En dat, om het een beetje inzichtelijk te maken wat er toen allemaal gebeurd is.
Dus nou lees ik dat op 31 mei 2006 ontvingen de Polen een onderscheiding uitgereikt door koningin Beatrix.
Ja.
Was dat toen pas de erkenning dan?
Ja, ja.
Hoe was dat?
Ja, er werd nooit... Ze zijn altijd een beetje... hoe moet ik het zeggen... er werd niet over gepraat over de Polen. Want altijd de Engelsen, de Canadezen, de Amerikanen. Ja, ja. Maar de Polen die werden altijd een beetje vreemde vogels. Moeite mee. Weet je?
Misschien niet
was dat.
Niet verstaanbaar.
Zeker direct na de eerste tientallen jaren na de oorlog hoorden ze bij het Oostblok. En dat waren natuurlijk de vijanden. Dat praat je er niet. Ja. En toen 2006, bij de val van de muur enzovoort... Ja, toen en nu echt. Helemaal natuurlijk. Ja, het verwest het helemaal.
Dat toch niet echt de vijand? Ik bedoel, ze waren toch overwonnen door de Russen.
Ja, stereotypes, achter de muur en zo. Ja. Dat was, daar wilde je zeker geen eer aan betonen dan eigenlijk.
Nee. Toch apart zoiets.
Als je naar de Tweede Wereldoorlog kijkt... en je kijkt naar de miljoenen Russen die omgekomen zijn. Maar kennelijk is het...
De Duitsers ook in Polen verschrikkelijk tekeer zijn gegaan. Hè? Maar toch raar dan, hè, dat dat in Nederland niet opgevallen is. Ja.
Nou, de eerste contact waar mijn vader weer had met die kant. Dat was in 1956. Met zijn moeder, die leefde toen nog. En ik ben in... Wanneer was dat? In 65 was dat volgens mij. Voor het eerst met mijn vader en mijn jong broer onder mij... zijn we naar Polen heen geweest. Met de trein hier op de trein gestapt. En toen in Warschau uitgestapt. Hmm. Van daaruit... zijn broer die leefde toen ook nog. En die heeft ons toen meegenomen naar een plaatsje... 100 kilometer ten noorden van Warschau. Dat was toch een militair. Dus we kregen ook... die was nog actief. En dan mochten wij dus... die basis was een Pools-Russische basis. Maar wij mochten daar gewoon op met een pasje. Dat vond ik wel heel apart. En later, dat was in 68 of zo, ben ik met mijn toenmalige vrouw en een vriend ook naar Polen geweest, ook met de trein. Dus zijn we geweest in onder andere in Lublin. Daar had je het concentratiekamp Majdanek, dat is verschrikkelijk. En in Treblinka zijn we ook geweest. Dat was ook heel verschrikkelijk. Ja, ik heb daar toen heel iets doms uitgehaald.
Toch wel?
Ja, weer waar. Ja, de Treblinka, dat is een oude mausoleum. Dat waren allemaal steen, waar alles ongeveer gestaan had. En toen, we waren met een groepje van man of vier, de laatste, want met elke deeldag werden daar rondleidingen gegeven. En we lopen daar over de terrein heen, het was allemaal zand. Dat vind ik heel goed, van dat witte zand. Toen zei die man, hij zegt, pak maar eens een handje zand. Zo, dus ik pak een handje zand. Hij zegt, kijk eens wat je in de hand hebt. En ik kijk zo, en ik... Maar allemaal stukjes, hele fijne stukjes bot. Been. Ja. Dat is allemaal van de...
Vermalen.
Vermalen, ja. Maar je kon duidelijk zien dat het beenderen waren. Ja, niet maar menselijke resten.
Ja, ja.
En ik denk, Jezus. Nou ja, oké. Op een gegeven moment loopt hij met ons verder. En hij zegt, op deze plek zijn heel veel mensen geëxecuteerd. Nou ja, ik denk, oké. Ik geloof dat wel, weet je niet.
Ja.
Dan pakt hij een stok... En toen ging hij met die stok een beetje in die aarde wurmen. En potverdorie haalt hij gewoon een glas uit een bril. Haalt hij uit het zand. En een, ik weet niet, vroeg aan de vrouw met die châtels, met zo'n knoopje. Dan moest je dat zo vastmaken.
Ja,
Dat staat dus. Dat ligt daar
dat
gewoon.
Ligt daar allemaal in grote hoeveelheden.
Ja, nou komt hij. Hij gaat dus verder met die stok. En inmiddels was hij dus ook al wat verder gelopen. En ik denk, wat is dit daar, joh? Zeg ik gewoon twee bovenbenen. Dat is zo'n stukje onder de grond. Bord.
Ja?
En ik denk, ja, wat verdorie, dat is een mooi souvenir, man. Ja, zo stom was ik, weet niet. Dus die man die keek even niet. Ik zei, neem je in de koffer. Dus huppakee, twee van die in de koffer gestopt. Ja, sorry, ik vertel het gewoon.
Nee, ja.
En dus in de koffer, wij naar huis in. En ik kom in Bonnebroek, waar toen mijn vrouw vandaan kwam. En haar vader, die was doodgraver op het kerkhof daar. En ik liet hem, op een gegeven moment liet ik hem die botten zien. Hij zei, hoe kom je daar dan? Ik zei, nou zo en zo. Hij zei, ben je al helemaal goed bij je hoofd, jongen? Hij zei, wie weet wat dat, van wie ze geweest zijn, wat die geleerden hem daar, weet je niet? Ja, ik denk, ja, man, die heb helemaal gelijk. Hij zegt, weet je wat? Hij zegt, de eerstvolgende begrafenis die ik heb, dan leg ik ze weer bij in het graf. Bij diegene die het aan begraven.
Ja.
Ja, dat was het stomste wat ik ooit in mijn leven uit heb gehaald, denk ik. Ja. Maar dat soort dingen. Maar Majdanek, dat was echt. Als je daar loopt, is net of de Duitsers 10 minuten geleden weg zijn gegaan.
Zo erg.
Ik heb nog nooit zoveel schoenen bij elkaar gezien. Dat past echt niet in deze ruimte. Brillen, kunstbenen, gebit, boeken. Koffers, het is verschrikkelijk. Oh, en ook die gaskamers, joh, dat is echt vreselijk. Dan ben je echt in een ruimte geweest waar mensen zijn vermoord. Dus de cyclon B-gas, ja. Zelfs die blikken stonden er nog. Dan wordt een boom in die gaten gegooid. Dan stik je er uiteindelijk in. Maar die muren, die waren helemaal groen en geel. Maar dat gas schijnt toch een hele rare chemische reactie aan te gaan met beton of met stenen of zo, hoor je niet?
Na zoveel jaar kun je dat dan allemaal nog weer terug zien.
Ja, het is, ja, zelfs in de wachttoren, er stonden metrailleurs nog zo naar beneden gericht.
Alles was nog
vrachtwagens stonden nog in de barak. Ja, dat was echt heftig. Ja. Ja.
Ik kan me voorstellen.
Ja. Ja.
Heb je nou ook nog familie terug kunnen vinden daar?
Ja,
ik bedoel niet.
Ja, ik had
maar toen gewoon in Polen zelf. Dat,
ja, tijdens de eerste keer dat ik geweest ben, heeft hij een zus van mijn vader leefde nog. Een broer leefde nog. En die had ook een vrouw van hem en twee kinderen. En de tweede keer dat ik er ben geweest, nee, daar heb ik verder geen familie opgezocht of zo. Nee. Ik weet ook niet of ze allemaal nog leven. Mm-hmm. We hebben af en toe nog wel contact via de hoe heet het, Facebook, met een neef van mij in Polen, die net zo oud als ik. Maar verder, nee.
Heb je nog wel eens het idee van, ik wil dan nog eens wat meer terug naar Polen aan zich? Of
nou, ik denk niet dat ik vind wat ik toen vond. Het is allemaal veranderd daar, joh.
Veranderd.
Ja, het is echt, toen die tijd, ja. Dit was gewoon een land wat 30, 40 jaar terug in de tijd was. Maar de mensen zijn allemaal super ontvangen overal. Iedereen was super aardig. Maar ik denk dat ik me doorschrik, of niet doorschrik, maar dat ik het gewoon niet weer herken.
Ja. Nee. Frank, we hebben jou nog helemaal niet gehoord.
Nee, ik luister.
Dat is een mooi verhaal. Echt mooi, maar toch een verhaal geluisterd. Ja. Wat is jouw...
Nou ja, weet je, het geeft wel aan dat we het nooit moeten vergeten en altijd hier ons bewust van moeten zijn.
Vrijheid.
Ja. Ja, weet je, gisteravond, ik ga dan wel altijd, herdenk ik bij het Joods Monument. Ja. En dan de stille tocht naar het centrum. Ja, dat blijft toch altijd indrukwekkend. Ja. Ik had wel het gevoel dat het gisteren wat rustiger was. Dus of dat dan weer reden, of dat dan de oorzaak, landelijk toch een beetje spanning, of dat er dan mee te maken heeft. Maar ja, het is wel indrukwekkend. Weet je, Fabian heeft natuurlijk bij jouw broer bij de gemeente gewerkt, dus die ken ik dan ook wel een beetje.
Ja.
Die verhalen van hem ken ik dan ook wel.
Ja.
Ja, al jarenlang hebben jullie ook een krans gelegd. Dus,
ja,
het verhaal
doe een paar jaar. Klopt.
Jan, hoe vind jij nou deze? Ja, je weet er ook een heleboel van, heb ik het idee.
Nou ja, ik ben waarschijnlijk de enige die hier Tweede Wereldoorlog nog heb meegemaakt en de bevrijding bewust heb meegemaakt. En dus ik heb er altijd veel belangstelling voor gehad, heb ik nog steeds. Dus ja, het komt mij wel bekend voor. Niet dat ik de Poolse situatie heb meegemaakt, maar wel de Engelse-Canadese. We woonden toen in Zeist en ik herinner me nog heel goed dat de eerste Canadese panzerwagens voor ons huis voorbij reden op weg naar een grote villa waarvan ik wist toen, ik was toen 6 jaar... dat daar een Duits commando zat. En ik weet nog dat ik dat schitterend vond, dat ze die kant op gingen. Maar goed, die waren natuurlijk al weg toen die Canadezen kwamen. Ja. Nou ja, van dat soort flarden herinner je dan toch wel, ja.
We hebben wel elk jaar de 4 mei de herdenking voor de slachtoffers en zo. Maar 1 keer in de 5 jaar mogen we dan zogenaamd 5 mei vieren. Want dat, is dat niet te weinig? Ik bedoel... moet je dat niet elk jaar gewoon als... ik heb zelf een tijd in Frankrijk gewoond. Daar worden zelfs de Eerste Wereldoorlog wordt nog elk jaar herdacht. En op 11 november en op 8 mei is het dan de bevrijding van de Tweede Wereldoorlog. Ook in Frankrijk. Wordt dat maar bijvoorbeeld elk jaar wordt dat,
ik denk dat je
herdacht.
Elk jaar moet doen. En natuurlijk de generatie die het bewust heeft meegemaakt... Ja, die is aan het uitsterven, die verdwijnt. Dus het is allemaal, alle herinnering is gebaseerd op horen en zeggen. Net wat Richard ook zegt. Ja, generatie op generatie. En dan is elk jaar in wezen hetzelfde. En vooral waakzaam zijn op voorkomen van... waakzaam zijn dat er voorkomen wordt dat er weer wat fout gaat, ja. En ja, soms krijg ik wel eens de indruk dat 60, 70 jaar... dat de wielen weer uitgevonden worden op dat gebied. Hè. Dan komt er weer een nieuwe generatie, en ook begrijpelijk. Die denkt, wat ze toen deden was allemaal stom en zo. Wij doen het nu beter. En je ziet ze eigenlijk, dat zie je in de politiek ook... dezelfde fouten weer maken.
Precies dezelfde.
Dus daarom is het juist zo belangrijk om elk jaar... in ieder geval zo'n dag en dan nog eens goed na te denken over... wat is er gebeurd en waartoe kunnen leiden. Ja.
Maar ja, als ik dan op de honing zie hoe de wapenindustrie zich weer... profileert, laten we het zo zeggen, dan heel voorzichtig.
Ja, maar kijk eens naar de Duitse wapenindustrie in de jaren 30.
Ja.
Toen kwam het geld ook overal vandaan. En over bewapen altijd het goede antwoord is... ja, je moet natuurlijk wel sterk staan. Dat is wel zo. Je moet niet uitnodigend wachten tot er iets gebeurt. Dit is ook weer een reactie op wat elders gebeurt. En dan heb je kans dat de zaak cumuleert... en op een gegeven moment dan slaat de vlam in de pan. En dan is het niet meer te houden. Hè? Dan weet je niet meer wat er gebeurt.
Ja. Wat ik nooit heb begrepen, dat is... toen Duitsland die oorlogsindustrie aan het opbouwen was in de jaren 30.
Ja.
Dat niemand in Europa in de gaten had dat ze zoveel wapens gingen maken. Ja. Kijk, die maak je niet voor niks.
Nee.
Dat ze dachten van, waar zijn ze mee bezig aan Duitsland? Wat gebeurt er? Moeten we bang worden? Of wat?
Ja. 10 jaar nadat er een oorlog was geweest met de Duitsers.
En toen kwam door Hitler, die kwam aan de macht. via.
Ja.
En dat hij zo'n industrie op kon bouwen zonder dat ze hier in de gaten hadden. Wat wil je er allemaal mee dan met die tanks en die vliegtuigen? En dat niemand dat ooit in de gaten heeft gehad.
We zijn er toch wel hetzelfde bezig, toch weer?
Ja.
Nu wordt men kennelijk wakker dat zelfs politieke partijen, die over het algemeen niet zo... pro-wapen klinkt natuurlijk erg agressief, maar in ieder geval niks van wapens wilden weten... dat die inderdaad zeggen, nee, als we zien wat er nu gebeurt elders... dan moeten we aan de bak en dat de politieke steun is... om ook onze defensieindustrie, niet alleen de industrie, maar ook de mensen... in ieder geval, niet gereed te maken... maar in ieder geval bewust te maken van wat er zou kunnen gebeuren.
Ik denk dat het heel moeilijk in deze tijd, omdat de jeugd denkt niet zo meer...
Dat is een tragiek waar ik het er straks over had. Die 60 jaar en zo,
Want zelf nog in de Koude Oorlog in militair dienst gezeten. De dienstplicht is afgeschaft.
Nee, bestaat nog. Sterker.
Maar hoe krijg je die weer terug?
Sterker, de dienstplicht geldt ook voor vrouwen tegenwoordig. Hè?
Ja.
Ja.
Dat, ja.
Iedereen die 17 wordt, begrijp ik. Ik heb het natuurlijk zelf niet meegemaakt. Je krijgt een brief,
klopt. Maar ik zie niet veel mensen daar enthousiast door worden. Om te zeggen van, we moeten weer iets voor volk en vaderland doen.
Ja, maar ik zal het wel goed vinden.
Enthousiast, dat is weer wat anders. Maar ik denk dat voor een heleboel lieden nuttig is... om die transitie van de puberteit naar de volwassenheid... Ik heb nu teruggestudeerd. En wat me toen opviel, is dat de lui die van de middelbare school... eerst in dienst waren geweest. Hè, dus dat, die waren de wilde haren kwijt, die gingen direct studeren. En wat je vaak zag, dat lui die van 17, 18 jaar daar gingen studeren omdat ze uitstel hadden voor dienst. Ja, die gooiden er eerst 1 of 2 jaar met de pet naar. Kennelijk had die dienstplicht ook wel nut om wat wilde haren kwijt te raken. Ja. Nou ja, oké.
Okay. Er was discipline.
Kun je hele discussies over voeren en anderen die zeggen... ja, we verveelden ons rot en er was zonde van de tijd enzovoort. Ja. Nou, oké.
Okay. Ja, men probeert het nu een beetje niet alleen naar de wapenindustrie... maar ook naar de technische. Hè, de ontwikkeling van... nou ja, zeg maar de cyberoorlog en dat soort dingen.
Ja, dat is wel erg.
Ook gevaarlijk, want daar kan men ook via zeg maar internetverbinding alles stilleggen, stopleggen, noem maar op.
Je kunt, je pak een boot en ga de Noordzee op en zoek een paar kabels op die er liggen.
Ja, precies.
Ja. Je knipt ze door en je hebt geen stroom meer. Of,
je kunt in feite een heel land buiten werking stellen.
We hebben een paar jaar geleden met die gasleidingen, Noordzee gasleidingen gezien, daar die blaas je op en een land ligt helemaal plat. Nou, plat, maar in ieder geval heeft het een gigantische probleem. Ja.
En dan hoor ik ook weer tussendoor de oproep van... heb je wel een zaklantaantje thuis? Heb je een mobiel radio thuis? En heb je...
Geboorterammetjes?
Geloven we daar nou in? Of wat doen we daarmee
kijk,
dan?
Kijk, het is wel verontrustend dat top militairen van over heel Europa zeggen... Het is wel 5 of 4 voor 12. En de kans dat er iets ergs gebeurt is dichterbij dan we ooit hebben gedacht.
Ja.
Ik vind dat wel verontrustend.
Dat is het ook. Ja.
En, alle tanks hebben weggegeven, vliegtuigen, we geven alles weg.
Ja.
En er wordt weinig nieuws gekocht.
Dat is nu aan het veranderen. We hadden overigens niet eens de NATO-norm van 2% van ons totaal nationaal product. Omdat in defensie heet dat dan, je moet natuurlijk nooit de wapenindustrie zeggen.
Ja,
in defensie stopt dat deden we al bij lange na niet.
Nee.
Inderdaad, wat Frank zegt, de tanks werden weggegeven, of nagenoeg weggegeven in Indonesië en zo. Had helemaal niks meer. Maar nu zie je de laatste jaren een beweging de andere kant op.
Ja, maar dat is goed, weet je.
Waakzaamheid gewoon.
Ik zag van de week nog een post van, of een bericht van, als Trump president, wat hij dan wel of niet gaat doen. Ja, Trump zegt gewoon, als Europa zelf niet investeert, dan kom ik ook niet meer en dan trek ik mijn spul ook terug. Ja, en dan ben je wel,
Ik begrijp dat wel.
Ja, dat is natuurlijk
Ja, ik snap dat wel.
Ja.
Zullen we met...
dit naar aanleiding van de bevrijdingsdag.
Absoluut.
Nou ja, het is goed om je dat toch te realiseren. Dat is een van de voordelen of een nuttige punten van zo'n bevrijdingsdag. Ja. Dat je, en 4 mei natuurlijk, herdenking. Dat je daarover nadenkt en de discussie gaat en oké. Ja.
Maar misschien toch het idee om dat toch maar elk jaar 5 mei sowieso te vieren. En niet meer 1 keer in de 5 jaar denken van na 5 jaar weet niemand meer wat.
En dan. Met name op scholen daar ook heel duidelijk aandacht aan schenken. Ja.
Komt er sowieso matig vanaf als je bekijkt hoeveel vrije dagen wij in Nederland hebben en alle landen om ons heen. Mogen er volgens mij nog een paar bij.
Ja,
dat kost allemaal te veel.
Ik vind dat. Ja, ik heb het even zelf in Frankrijk meegemaakt. Dat ik straks al zei van. Zelfs de Eerste Wereldoorlog, daar wordt nog een dag aan besteed. En iedereen heeft vrij. Ja. En de Tweede Wereldoorlog een dag aan besteed. Ja. Wordt iedereen vrij.
Ja.
En dan wordt er ook weer een krans gelegd bij de diverse monumenten, zeg maar.
Ja, nee, dat is waar. Ja.
Ja.
Nou, ja, Frankrijk is natuurlijk in beide oorlogen een gigantisch slagveld geweest. Ja. Gigantisch.
Absoluut. Ja, ja.
Nou ja,
als je die daardoor heen rijdt.
Het land hier, als je wat indruk. Er zijn een heleboel indrukwekkende dingen. Maar vorig jaar waren we bij Margraten.
Ja.
Wat na Normandië de grootste begraafplaats van Amerikaanse soldaten is.
Indrukwekkend.
Nou, dan schiet je de tranen in de ogen.
Ja. Ook in het noorden van Frankrijk, ook enorme grote.
Maar ook bij dit. Dat zie je op diverse plaatsen, maar in Normandië ook. Duitse begraafplaatsen, ook heel indrukwekkend. Ja. Ik bedoel, het zijn ook allemaal jonge. Het waren allemaal jonge kerels. Ja.
laat me niet te somber beëindigen dit onderwerp. En stel ik voor toch maar een stukje muziek te draaien.
Where in hell can you go? Far from the things that you know. Far from the sprawl of concrete that keeps crawling its way. About 1,000 miles a day. Take one last look behind. Commit this to memory and mind. A Don't miss this wasteland, this terrible place when you leave. Keep your heart off your sleeve. Motherland, cradle me. Close my eyes, lullaby me to sleep. Keep me safe, lie with me. Stay beside me, don't go. Don't you go. Oh, my five and dime queen, tell me what have you seen. Lost in the avarice, the bottomless, the cavernous greed. Is that what you see? Oh, motherland, cradle me. Close my eyes, lullaby me to sleep. Keep me safe, lie with me. Stay beside me, don't go. It's your happiness. Most of all, and for that I'd do anything at all. Oh, mercy me, if you want the best of it, or the most of all, if there's anything I can do at all. Now come on, shotgun bride, what makes me envy your life? Faceless, nameless, innocent, blameless, and free. What's that like to be?
Dat was Nathalie Merchant, Motherland. Gisterenmiddag, zo rond het middaguur, liep ik in de binnenstad. En ik zie daar werkelijk een oerwoud aan fietsen staan. Wat vinden de raadsleden, de oud-raadslid en het raadslid? Ja, hoe zien jullie dat? Hoe zien jullie die binnenstad?
Nou, ik zie de binnenstad daar natuurlijk heel positief. Ja. Het gaat heel goed. En de komende jaren gaat er ook nog heel veel gebeuren. Ja, kijk, we hebben een ondergrondse fietsparkeerplaats. Achter bij de HEMA komt een nieuwe fietsparkeerplaats. Mm-hmm. Als we straks de nieuwe ondergrondse parkeergarage gaan bouwen, komt daar fietsparkeren in. Maar ik denk dat de fietser laat zich niet sturen. Als ik naar de kroeg ga, zet ik de fiets zo dicht mogelijk bij de kroeg.
Ja.
Want ik wil niet van achter de HEMA lopen naar het café waar ik heen ga. En daarom staat het voor de HEMA ook altijd helemaal vol. En kun je daar met je kinderwagen en met je rolstoel niet meer langs.
Nee.
En het is natuurlijk de laatste tijd ook wel druk in de stad, vind ik, qua fietsen. Ook horeca doet het volgens mij best wel goed.
Ja.
Maar ja, die fietsen, ja.
Maar moet je dan niet bepaalde stukken gewoon daarvoor reserveren? Ja, of is dat te weinig?
Ze staan allemaal weer te vakken.
Ja, maar ja. Je kunt wijzen nauwelijks oversteken. Je moet tussen de fietsen door. Nou ja, het staat allemaal dicht tegen elkaar aan. Want ze parkeren wel netjes hoor. Maar, ja. Maar het zit vol.
Het wordt wel gestimuleerd om het netjes te parkeren. Je ziet ontzettend veel van die nietjes. Ja. Hè, waar je dan met je kabels dat ding kan vast. Op een witte strepen, stippenlijnen en zo. Ja, nou, dus de gemeente gaat er ook vanuit dat als je daar parkeert met je fiets, dat het oké is. Nou, dan is het logisch dat je met je fiets gaat. Mm. Het wordt vervelend als ze ze overal neergooien. Dus ik denk, door het gebruik van die nietjes en wat Frank ook zegt, die lijnen en zo, stuur je in zekere mate. En ik kan me voorstellen, als je een boodschap bij gewoon een boodschap in de stad gaat doen, ja, dan ga je niet naar een centrale fietsopbergtoestand ergens midden in de stad.
Ik zie dan ook wel gisteren met de markt en zo, men wil zo dicht mogelijk met die fiets naar de markt toe. Hè?
Nee, ik heb
Als je fietstassen hebt en je wil het volladen met groente, fruit en weet ik wat allemaal, dan kan ik me dat voorstellen. Ja.
Kijk, ik heb natuurlijk zelf een paar weken geleden vragen gesteld over het fietsen over de markt.
Ja.
He, dat vind ik heel storend. Mensen komen echt met die elektrische fietsen en het gaat gewoon vol gas over die markt. Nou ja, je hebt hier ook op het blaadje aan Hengelo autovrij. Weet je, ik stoor mij wel aan. Ik stoor me echt aan auto's die door de binnenstad crossen. Dan denk ik, wat heb je hier te zoeken? Waarom rij jij hier door de stad? Hm. We hebben paaltjes, maar die gebruiken we niet. We gaan straks volgend jaar toe naar een systeem waarin het gereguleerd wordt. Maar auto's.
En hoe gaan ze dat doen dan?
Ja, camera's. Er komen camera's bij de ingangen van de stad. En jij moet vergunning aanvragen op je kenteken. En als je dat niet doet, krijg je direct een bekeuring in huis.
Oké.
En dat gaat volgens mij voor fietsers en motoren en scooters, weet ik niet. Maar er zitten ook haken en ogen aan. Want het gaat straks gebeuren dat pakketbezorgers tussen 11 uur 's ochtends en 6 uur 's avonds niet meer in de stad kunnen. En dat is natuurlijk wel lastig.
Ja. Vooral als je dan een pakket bezorgt. Nou ja, dat komt dan om centraal punt aan. Maar als je bevoorraden moet. Ja. Ja, dan hoe vroeg moet je weg als je vanuit het westen komt om hier...
Dat wordt heel lastig.
Ik denk dat het heel moeilijk is. Hoor.
Al die mensen die denken dat ze wat in de stad te zoeken hebben, terwijl ze niks te zoeken hebben, daar stoor ik me echt aan.
Mm-hmm.
Maar die fietsen, ja, weet je. Ze staat volstaan met fietsen. Ja, is aan de ene kant gewoon een goed teken dat er ook geconsumeerd wordt.
Ja, dat is waar.
Ja, die mensen die met de fiets hebben staan, die hadden ook met de auto kunnen komen.
Ja.
Maar ja, het zijn meestal allemaal jongeren die het fietsen.
Ja, maar goed, ook wel gezinnen. Vorige week was het Koningsdag. Als je ziet hoeveel dure elektrische fietsen er in de stad staan. Ja. Nou. Ja.
Ja, dan moet je hem wel goed op slot zetten. Want,
nou, dat zeker, ja.
Die benen was
ik ook. Maar dan zou je aan de rand van de binnenstad inderdaad van die plek hebben waar die fietsen dan kunt parkeren.
Ja, dan moet je een voetgangersgebied hebben eigenlijk, hè? Ja. Is dat dan wel mogelijk?
Ja, nou ja, Engels.
Je ziet het in sommige steden wel natuurlijk. Hè? Ja, echt voetgangersgebieden. Stop, klaar.
Ja, maar dan hebben ze ook, als je naar een Zetterbos gaat, die hebben een bus en een autoparkeerplaats aan de rand van de stad. En die hebben een bus shuttle service naar het centrum. Dus dan zet je je auto, die zet je dan, hier bij het Karwei of ergens aan de Enschedestraat, waar dan ook, zet je hem neer, al dan niet betaald. En dan gaat er regelmatig een shuttlebusje naar de stad. Dat is een ideale combinatie, heb ik elders ook wel eens een keer gezien. Maar alleen auto's verbieden, ja, dan op een gegeven moment mensen zeggen binnen zat, het zal wel, ik ga ergens anders naartoe. Dus alleen het verbieden moet je niet, je moet ook faciliteren. Ik heb het in Engeland ook wel gezien van die kleine busjes. Alleen die busjes mochten dan de stad in en dan kon je helemaal tot het centrum van de stad komen. Kijk, nu is het ook voor senioren is het vaak lastig om hier in de stad te komen, want de auto, die kunnen ze niet kwijt.
Ja.
Dus je moet vanuit de gebruiker denken, niet in termen alleen van verbieden.
Er is, dacht ik, ooit in het verre verleden wel eens een suggestie gedaan van zet alles bij IKEA, bij die grote parkeerplaatsen daar, en laat dan een soort...
Hij is overleden, hoor.
Roel
was dat.
Ja, ik heb zelf...
En die lieten we de binnenstad komen.
Roel opende toen die monorail, was dat.
Ja.
En ik heb toen gezegd, weet je, bouw een treinstation achter de Bauhaus.
Ja.
Die staat bij de provincie wel ingetekend, dus dat zou kunnen. Hm. En dat je daar parkeert en je kunt van eurotje naar de stad.
Ja.
Maar goed, heeft Hengelo het centrum dat zo aantrekkelijk is dat we de auto daar gaan parkeren, terwijl hier de parkeergarages leeg staan?
Als je mensen naar Hengelo wil trekken, moet je natuurlijk ook aantrekkelijk maken.
Je moet er dan ook weer
iets bijzonders van maken.
Het onderscheid maken tussen winkelen, mensen die een halve dag naar de markt gaan en dan toch nog van alles nog gaan doen.
Ja.
En even iets halen, als ik, om even reclame te maken, een rookworst bij de Hema haal. Heb ik geen zin, dan ga ik niet parkeren bij de Westermaat of waar dan ook. Dan wil ik daar gewoon eventjes naartoe. Ja. Dat vond ik een goede uitvinding, een poosje geleden. Ik weet niet of het nog blijven staan. Van dat gratis parkeren voor maximaal een half uur. Dat is juist voor die kleine boodschappen waar je soms even naar de stad gaat.
Waarom is dat niet meer, hè?
Nee, ja, dat zat volgens mij... De automatisering daarachter, dat lukte niet meer. Mm. Maar er zijn nu nog wel plekken waar je een half uur met je kaart mag staan.
Ja, ja,
ze hebben wel een andere vorm gevonden om dat te verlengen.
Ja, ja, ja.
Maar wat voor kaart heb je het over dan?
Volgens mij gewoon met de blauwe kaart. Met de parkeerschijf.
Gewoon met de scheef.
Ja. Oh, okay, ja.
Er zijn een aantal plekken in de stad waar je daarmee mag parkeren. Ja.
Nou, dat is voor de kleine boodschap, zal ik maar zeggen.
Ja, en we hebben natuurlijk... Kijk, de Enschedese straat, toen die aan is gelegd, werd dat shared space. Eén straat waar iedereen gebruik van mag maken. Maar wat mij eigenlijk niet duidelijk is... En nou ja, dat kan ik natuurlijk gewoon navragen. Hoort de rest van de stad daar ook bij? Want als ik door de lange straat rol, dan schieten mij de fietsers ook voorbij. En dat vind ik heel vervelend, weet je. Ik zou wel willen zien, dan doe je gewoon de Enschedese straat en de straat van de markt. Als er nog geen markt is, dan mag je daar gewoon fietsen en auto's rijden en zo. En de rest moet gewoon ook wel fietsvrij zijn, vind ik.
Ja.
Weet je, fiets gewoon om die stad heen, doe niet zo moeilijk.
Maar ja, dat zijn dan die fietsroutes, hè?
Ja.
Ik bedoel, dwars door de stad is korter.
En als je dat is het.
Hoe kun je dat dwingen dan? Hè?
Ja, dan, weet je, dan moet je het handhaven en dan hebben we de mensen niet voor.
Nee.
Of je moet het helemaal af gaan zetten dat je alleen door een poortje kunt met je fiets. Maar dan kan er geen rolstoel meer door of geen kinderwagen.
Nee.
Ja, het is allemaal makkelijker gezegd dan gedaan.
Ja, ze toen ben je achter de telgen hebben ze toen zo'n sluis gemaakt. Waar Rullesmullen zit daar. Maar daar werd ook al met de fiets. Het is ook een voetgangersgedeelte.
Ja,
maar dat gebeurt ook met dit.
Ja, maar dat gebeurt nog.
Maar dan hebben ze zo'n hek gemaakt, dan moet je erop en dan nemen ze dan proberen ze nog om erheen.
Ja.
Om erheen.
En dat kan ook wel. Dat kan ook.
Ja, dat kan.
Ja. En dat gebeurt ook.
Ja.
Dus ja, hoe los je het op? Goeie vraag.
Steeds maar weer proberen. Hoor eens met de fietskelder bij de markt trouwens. Dat was ook niet zo'n groot succes.
Ja,
begrijp
daar hoor ik eigenlijk geen kritiek meer over. Ja,
gewone fietsen
gaan ze wel. De elektrische fietsen die zaten te dicht op elkaar. En de hoogte was volgens mij niet goed. Het afschot was niet goed.
Stijl. Ik dacht dat de plannen waren om een soort lopende band te maken.
Ja, zit er wel in volgens mij.
Oh, oké. Nou ja, oké. Dat was even planmatig niet helemaal goed uitgewerkt.
Maar als ik dan zie wat er dus afgelopen zaterdag staat... en dan denk ik, wat staat er dan in die fietsenkelder?
Ja.
Dan moet je alles wel onderkelderen.
Dat heeft geen zin.
Dat heeft geen zin. En ik heb het idee dat er ook steeds meer mensen in de binnenstad gaan wonen. Hè? Als ik nou zie die projecten die komen van...
V&D-project.
Ja, precies.
Marktstraat is het al...
Er komen steeds meer mensen dus in de binnenstad. En dan zal het misschien iets minder met de fietsen worden. Maar ik denk toch wel dat dat ook meer wat oudere mensen zijn... die dus weer met rollators, noem maar op, dat soort dingen... in de binnenstad moeten kunnen.
Frank, is dat op dit moment een actief gemeentebeleid... om de stad nog steeds compacter te maken? Dat was het toen wel. En de Marktstraat opbouwen tot de woonstraat en zo. En in het winkelgebied dichter bij elkaar... en de randgebieden inderdaad voor wonen
De compacte bestemmen. Binnenstad is nog steeds wel de doelstelling. En we hebben Marktstraat is wonen. En op meer plekken gebeurt dat wel. Maar goed, ik voel wel aan dat we... en dat heb ik 5 jaar geleden ook al wel een keer gezegd. Kijk, eerst ging het niet goed in de stad. Toen hebben we gezegd, het moet compacter en moet kleiner.
Ja.
En we hebben dus ons marktplein opgegeven. Schitterend marktplein teruggekregen.
Ja, heel mooi geworden.
Ja. We hebben het gemeentehuisplein is vernieuwd. Is niet zo groot geworden. Het Hemaplein staat vol. Maar we willen naar 100.000 inwoners. Dat is de doelstelling van het college.
Dat vind ik zo'n merkwaardige doelstelling. Wie zegt maar 100.000 inwoners?
Nou ja,
waarom geen miljoen?
Nee, maar het mag ook 95.000 zijn of 105.
Omdat je in aanmerking komt voor meer subsidie of zo. Ik vind het zo zeker in Nederland een merkwaardige doelstelling.
Van meer raadsleden.
We zitten al hartstikke vol.
Er komen wel meer raadsleden.
Nee, maar goed, kijk, de gedachte...
meesten krijgen een hoog salaris.
De gedachte is wel dat, dat we... er komt een grote vergrijzing aan, dus beroepen verdwijnen. En we moeten we moeten dat wel op een bepaald niveau houden. Dus moeten we meer mensen naar de stad krijgen. Dat is wel de gedachte erachter. Ja, en wonen in de binnenstad. Ja, ik denk wel dat het dat we daar nog, ja, weet je, alles is straks volgebouwd wat we hebben. Ja.
Maar moeten we niet de lucht in? Dus hoger.
Kijk, als je naar 100.000.
Kijk eens naar het badhuis bijvoorbeeld.
Ja, maar dat is nog niet hoog genoeg.
Nou,
kijk, alles
is
wat.
Een behoorlijke hoogte.
Alles, als je naar die 100.000 wil, dan moet je flink de lucht in.
Ja, die horeca-wand die komt eraan straks.
Ja, maar goed, dat is allemaal klein geld natuurlijk. Dus 30, 40. Hebben VND is 150. Ja. Teamsbrug is 300.
Ja, op Zuid is ook behoorlijk aan het bouwen. Hè?
Ja, maar dat is. Planmatig is dat al helemaal volgepland.
Ja, helemaal vol?
Ja, daar is. Dat, Hart van Zuid.
Oost Zuid.
Van Zuid. Ja. Dat stuk aan het eind wordt nou volgebouwd. Nou ja, die rare punt willen ze nog bouwen, maar dat zijn de 65.
Ja.
Waar Oivo zat, is gepland en dat gaat komen. Ja. Nou, dat is alleen het stuk waar Oogst zit. Ja. Moet nog gebouwd worden.
Maar is men tegen hoogbouw?
Nee, dat denk ik niet.
Nee, maar het gebeurt eigenlijk nog niet.
Nee, nog niet, nee. Ik weet nog wel dat Roek ook ooit heeft gezegd. Je moet twee woontorens bij de haven bouwen. Op dat gebied.
Ja.
Mij maakt het niet uit. Ik vind dat ding bij de FBK-stadion, die nieuwe, vind ik ook wel
heel prachtig.
Ja?
Ja. Maar het is wel een van de hoogste, denk ik.
Ja,
hier, hè?
Ja goed. Nou, deze is ook wel aardig. Hiernaast ons. Ja. Bij de Biep. En het badhuis. Ja, volgens mij. We hebben tekeningen gezien. Of hebben daar tekening van gezien. In ieder geval idee schetsen voor het. Bij Lange Wenen straks. Dan. Ja, daar komt nog wel een hoger dan het badhuis te staan. Staat in de planning. Ja,
langs de Oldenzaalse straat naast de badhuis.
Maar dat terrein is ook verkocht.
Ja. Maar,
maar in het badhuis was er ook wel behoorlijk wat bezwaar toen die tijd. Toen die tijd.
Is dat alleen door de hoogte?
Ja, want als je aan de overkant woont en je hebt een mooi appartementje. Ja, en ze is hoog geboden voor. Ja, je bent de zon kwijt.
Ja,
de mensen die in de Schalburgerstraat wonen. Ja. Het zijn allemaal mooie huizen, grote tuinen. Ik denk, ja, iedereen loert straks bij mij
in
de tuin.
Het is allemaal not in my backyard. Dat is met alles zo.
Ja.
Of het nou met vluchtelingen zijn, of het is met een padelbaan. Of het is met een hoge toren.
Ja.
Of het is met een, nou ja, noem maar op.
Ja, altijd bezwaar.
Niemand wil iets in zijn achtertuin.
Nee, dan kijk maar naar het Prins Bernhardplantsoen, de ontmoeting. Dus ook dat ze zegt, er wat schot in te zitten. Dat toch wel, er wordt een stukje bijgebouwd, maar ook allemaal weer bezwaar naar de buurt.
We gaan daar dadelijk even verder, want we gaan nog even een stukje muziek luisteren.
Oké.
Okay. I picture something, it's beautiful. It's full of life and it is all blue. I see a sunset on the beach, yeah. It makes me feel calm. When I'm calm, I feel good. And when I feel good, I sing. And the joy it brings makes me feel good. And when I feel good, I sing. Of the joy it brings. Get that.
Jason Mraz, de Freedom Song. Goed. Ja, we willen nog even hebben over het Prins Bernhard-plantsoen. Over een tijdje, ik denk 2-3 weken of zo, dan is weer het BAM-festival. Ja. Jan Vis, jij wou er wel iets over zeggen over dat Prins Bernhard-plantsoen.
Nou ja, het Prins Bernhard-plantsoen is natuurlijk de afgelopen jaren geweldig opgeknapt. Het was een drugscene toen de tijd ooit spuiten, alles werd er gevonden. En het liep aan. Heel aardig, het was geweldig opgeknapt. Het paviljoen, dat liep goed, alleen het was te klein om commercieel te exploiteren. Ja. Dus die man die wilde graag een uitbreiding hebben. Ja, en dan krijg je dus de vraag, het is nou stil voor zover ik begreep, dus helemaal niks. Nou, dan heb je de kans dat het verpaupert, neemt weer toe. Want toen het open was, een paar jaar geleden, toen kwamen er families, gezinnen, kinderen enzovoort. Dat was gewoon een leuke openbare plek waar je wat kon drinken. Maar kennelijk was het commercieel niet haalbaar. Hmm. Nou, ja, wat is het alternatief? Die man is weg, dus de zaak verloedert nou weer langzaam maar zeker. Mensen die in deze flats hier wonen, die klagen ook over het lawaai van de hele tijd. Dan moet je als gemeente, denk ik, ook kiezen. Als je die sociale zekerheid, de rust daar wil hebben, je wil het aantrekkelijk maken voor de mensen te bezoeken, dan moet het commercieel geëxploiteerd kunnen worden. Dus dan zul je dat moeten uitbreiden om een exploitant te vinden die dat dan ook gaat doen. Nou, dat op dit moment is daar volgens mij, de gemeente wil daar niet, maar dat vangt, u weet misschien wat meer van, die wil er op dit moment niet aan toegeven. Mm. Dat is natuurlijk het ene aspect. Als je een goed restaurant hebt, dan blijft het sociaal veiliger, aantrekkelijker, enzovoort, enzovoort, enzovoort. En dat andere punt is natuurlijk die, en daar hebben die bewoners nog wel eens klachten over, als er een of ander happening is, een of ander feest. Nou, dat,
maar moet dat dan daar gebeuren, dat feest?
Ja, dat weet ik.
Het BAM-festival bijvoorbeeld, heel populair.
Nou, het is heel, het lijkt mij een beetje klein voor zo'n groot festival, maar als dat kan, dan kan dat. Ja. Dan moet dat. En dan, ja, dan moet je met de omwonenden regelen. Zeg, oké, één nacht per jaar of twee per jaar. Dat is moeilijk. En mensen, als je dat vervelend vindt, dan heeft u hierbij een gratis overnachting bij Van der Valk. Of weet ik wat allemaal.
Om weg te gaan.
Ja, en dan moet je wel natuurlijk zeggen, wie vallen daar dan onder? Want voordat je het weet is heel Hengelo nu natuurlijk kandidaat.
Dus, maar dat heeft ook met de geluidsoverlast. En
dat is geluidsoverlast.
Zoveel procent mag dat per jaar dan. Want er wordt een vergunning voor afgegeven.
Ja.
Maar niet zoveel. Dus die vergunning is heel beperkt in feite.
Ja.
Maar is het dan ook zo dat er te weinig mogelijkheden zijn om dat soort festivals elders in Hengelo te organiseren?
Ik heb geen idee. Ik ben geen festival-expert.
Het is toch gewoon een prachtige plek?
Ja.
Je hebt ruimte en je
zit dicht bij het centrum. Iedereen
kent die plek.
Ja.
Maar volgens mij zit in het paviljoen wat er nu staat, volgens mij zit het anti-kraking. Mensen die erin wonen. Maar het verloedt het gewoon.
Kijk, de buurt heeft natuurlijk geen problemen met de 7 evenementen die volgens mij vergund zijn. Weet je, en dat moet ook niet. Je woont in de stad en in de stad is lawaai. Ja. En daar hoort ook een aantal avond- en nachtevenementen bij, vind ik zelf. Ik heb zelf ook vragen gesteld aan meerdere malen over het park. En ik heb nu vragen gesteld over het paviljoen. Weet je, dat gaat gewoon nog wel een dik jaar duren voordat daar iets gaat gebeuren. Ja. Ik heb gezegd, laat er pop-up horeca in zitten. Die mensen die er nu in wonen, doe er maar uit. Want die hebben de gordijnen de hele dag dicht, dus er is geen toezicht. En laat maar iemand daar gewoon de zomer horeca doen. Ja. En die betaalt gewoon dezelfde huur als deze mensen betalen. Dat is iets van 150 of 250 euro. En de faciliteiten zitten, wat er niet is, kunnen ze huren. En ga maar horeca spelen.
Heb je idee dat er belangstelling voor is? Dat belangstellenden nou, daarvoor zijn?
Na mijn vragen kwam er een videootje van de gemeente voorbij, waarin ze op zoek waren naar ondernemers die hier graag wat willen doen. En ze zijn nu ook op zoek naar een partij die dat na de eventuele verbouwing wil gaan doen. Ja. Kijk, er lag natuurlijk een plan eind december. Maar het plan was gebaseerd op de wensen van de vorige eigenaar. Daar is het college mee verder gegaan.
Clemens was dat, hè?
Ja, Clemens. En wat er toen uit is gekomen, is een aanbouw van 90 tot 100 vierkante meter zaalruimte. Een terras van 90 tot 100 vierkante meter, dus heb je 200 vierkante meter. Ja, daar kun je feestjes geven voor 250, 300 man. En dan had die ondernemer de mogelijkheid om elke dag tot 11, 12 uur iets te doen. Ja, als jij de mogelijkheid hebt en er komt iemand in die wil een 50 jaar een feestje geven, dan doe je dat.
Ja.
Dus daar heeft de raad bijna unaniem van gezegd, weet je, dit is te grootschalig voor deze mooie idyllische plek.
Ja.
Weet je, hier moet je een leuke koffietent of een leuk restaurantje.
Pannenkoeken,
ja. Weet je, maar niet massaal waar je hele grote feesten kunt geven. Dat is te veel en dat vond de buurt ook.
Ja.
Maar was het ook niet zo dat, wat ik gelezen heb in de krant, dat als er iemand is, zeg maar, die dat wil exploiteren, dat hij dus huur betaalt naar zijn omzet?
Nou, nee, dat willen ze nu wel. Ze gaan nu kijken, volgens mij, de huurprijs valt over te praten.
Ja,
dat is weet je, want in de zomer kun je hier een goede boterham verdienen. Ja,
zeker.
Ik weet dat, nou dat weet ik niet van Clemens, maar van de jongens van het BAM-festival, dat de uitbaten die erop zat met het BAM-festival, want hij heeft een aantal jaren wel echt meegedaan, hij heeft ook wel eens wat problemen gehad.
Wij zaten elke zondag.
Ja, dus, maar in het BAM-festival harkte hij toch een groot gedeelte van een jaar omzet binnen. Ja. Maar in de winter heb je er niks te doen.
Nee.
Dus je zou iets van een... Ja, je zou een mooie vorm moeten vinden als gemeente waarin je op basis van omzet gaat werken. En dat kan dan betekenen dat er in de winter weinig tot niks gebeurt.
Ja.
Of je hebt wel de ruimte dat je in de winter wel wat kunt doen.
Ja, en je bent afhankelijk van het weer als je zo'n kleine tent hebt.
Ik denk ook van de omgeving. Hè? Ik denk bewoners daar ook wel een beetje moeite mee hebben met wat daar allemaal achter gebeurt in dat park.
Nu?
Ja.
Nou ja, weet je, ik ben zelf aan de overkant bij een dame geweest en... Die heeft een kereltje van 5 of 6. En die was op het grasveld aan het spelen. En die wordt weggestuurd door een junk. Ja, nou ja, dat wil je daar niet. Nee, en dat zal daar altijd... je houdt daar altijd wat... Want het is een afgesloten plek. Ik weet van mijn schoonvader en dan weet Jan ook dat het vroeger de Kieteltuin heette.
Ja.
Daar gebeurden er ook wel zaken die nu daar misschien ook wel gebeuren.
Ja.
Maar er is gewoon nu geen toezicht. Ja. Jongelui kunnen met de scooter in. En de hele avond hadden muziek. En ja, dat wil je... In ieder geval gereguleerd hebben, laat ik het dan zo zeggen.
Maar Clemens had altijd wel goed voor elkaar. Maar hij had ook een beetje de controle erover.
Ja,
maar hij hield alles schoon.
Hij hield alles schoon, dat is ook al heel wat.
Ja, maar dat is een belangrijk natuurlijk. Ja. Een neveneffect van het restaurant. Dat het gelijk toezicht houden en netjes houden en zo. Die hebben er belang bij.
Ja.
En als het leeg is, dan is het...
Is leeg?
Maar dan is het ook vrij voor iedereen om daar van alles nog wat te doen.
Maar ik begrijp wel dat het BAM-festival wel weer daar gepland is.
Ja hoor, zeker.
Ja.
En Kids at the Park. En weet je, er zijn een aantal evenementen die daar al jaarlijks...
Ladies Night gaat, Ladies Fair.
Ja, weet je, en dat zijn een stuk of 6,
dan moet er toch wel eerst weer horeca komen?
Ben dat ontmoeting?
Nee.
Voor zo'n eenmalig festival denk ik niet per se.
Kijk, het BAM-festival had Clemens niet nodig. Ze hebben Clemens de ruimte gegeven. Weet je, je kunt meedoen of je doet niet mee. Ja. Hij heeft ook wel eens niet meegedaan. Ja, dan staan de hekken om zijn toko heen.
Ja.
Nee, maar je kunt daar gerust wat houden.
Ja, en vooral het BAM-festival erg populair, hè?
Ja, het is gratis, weet je. Dat is de charme van het BAM-festival. Ja. En ze doen hun best om een goede line-up neer te zetten. Het is altijd goed weer. En het is nu 2 dagen. Ja.
Maar waar haalden ze het geld vandaan om al die artiesten te betalen?
Drankomzet is denk ik een hele grote graadmeter. Ach, een graadmeter. Een hele grote bijeenkomst. Bank krijgt natuurlijk gewoon subsidie van de gemeente.
Ja, ik ga even ingrepen, want we moeten stoppen. Maar dat gaat dus binnenkort weer gebeuren. Dus daar kan iedereen zich op verheugen. Ja. Goed, nou hier, ik vond het een leuke uitzending. En we begonnen met eigenlijk toch...
5 mei.
En, dus ik wil bij deze dit programma kwartet afsluiten met ons bevrijdingsdag 5 mei. En de gasten vandaag waren Jan Vis, Frank Peters en Richard Dani Luc. De techniek deed vandaag Peter Jan Schoonen. De gasten werden uitgenodigd.